Wat voor een podcast wordt dat hier eigenlijk? Al die jonge spelertjes in Vilvoorde, die gaan nu denken, ja. We gaan naar Italië eten, drinken. Voilà, dat is het. Het Walhalla. Dat kan niet denken.
Dat is een goede motivatie om hard te trainen, nietwaar?
Oh, ja. Killblok. En nu komen we toch wel in een ander verhaal.
Oh, la 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 la.
Wat is dat hier allemaal?
Ja. Het zal ook morgen niet op de voorpagina van de krant staan, Dominic. Maar dit is toch wel zeer straf. Onwaarschijnlijk.
Echt.
Onwaarschijnlijk.
Dat is echt niet te schatten wat er hier gebeurt.
Aflevering 7 al van onze podcast Tweemansblok en Dominic. De lente is in het land, zoals ze zeggen in Italië. La primavera. Een jaar geleden zaten wij een espresso te drinken in...
Modena.
In Modena. En dat is aanleiding om eens naar Italië te trekken. Hè.
Ja, we gaan de Italiaanse tour op. En we hebben echt de rode loper uitgerold voor onze gast van vandaag, Wout Wijsmans. Ja, 15 jaar in Italië gespeeld. Ik ga alles niet opnoemen, het zijn indrukwekkende cijfers. Tweemaal speler van het jaar in Italië. Ja, zoveel bekers, zoveel Europa-bekers gewonnen. 10 jaar kapitein van Cuneo, dat zegt ook wel iets. Dus bij wie kunnen we beter terecht om het te hebben over volleyballen in Italië, maar ook leven in Italië, dan bij Wout. Dus Wout, van harte welkom.
Dank u wel.
Maar er spelen ook wat Belgen op dit moment in Italië. Vrouwen, daar gaan we het later misschien nog eens over hebben. Maar ook 3 jonge Belgische mannen. Verreggers, Wout Deer, Matthijs de Smet. En we hebben daar van de week eens mee gebeld. En moet onmiddellijk zeggen, dat is misschien een van de mindere kanten van Italië. Hoewel zij al gsm's hadden toen dat wij nog met rooksignalen aan elkaar zaten te berichten. Maar internet in Italië, dat is niet echt van topkwaliteit. En dat is ook een beetje te merken aan de klankkwaliteit van het gesprek. Dus daarvoor onze excuses. Het is niet top, maar de inhoud is dan hopelijk wel interessant. En we hebben dus eens gebeld met Ferre, Wout en Matthijs. En hen als eerst de vraag voorgelegd, waarom wil iedereen eigenlijk graag in Italië gaan spelen? U hoort in volgorde Verreggers, Wout Deer en Matthijs de Smet.
Voor mij op nummer 1 komt het eten. Ik ben geboren voor het Italiaans eten, denk ik. Maar nee, de manier dat hier volleybal wordt, en zeker ook in Milaan, een super internationale stad, waar volleybal totaal niet op één komt in de manier van leven en de samenleving, merk je dat heel veel mensen nu herkennen en heel veel mensen echt geïnteresseerd zijn in volleybal en dat leeft hier vol passie, ook in de zaal. Er wordt niet alleen geapplaudisseerd als de thuisploeg een punt maakt, maar ook als de uitploeg een supermooi punt maakt, klapt heel de zaal. Omdat die komen niet om alleen hun ploeg te steunen, maar die komen echt om naar mooi volleybal te kijken. En als je ergens mooi volleybal en respectvol volleybal wilt zien en meemaken, dan moet je in Italië zijn, denk ik, ja.
Akkoord, Wout? Of andere redenen?
Nee, helemaal akkoord. Ik denk dat beleving ook wel voor mij iets is wat ik echt kan zeggen van, maar ja, dat is wel echt heel speciaal hier in Italië. Zeker als ik bijvoorbeeld terugdenk naar onze finale match van vorig jaar bijvoorbeeld, waar we 5 keer voor uitverkocht huis moesten spelen, dan is dat wel ja, echt iets heel speciaals wat je ja, zelden tegenkomt. Denk ik. Misschien komt je dat in volleybalgekke landen zoals Polen ook nog tegen. Maar dat is hier wel in Italië echt iets heel speciaals. Die beleving gewoon op en naast het veld. En natuurlijk ook, waarom wil iedereen in Italië spelen? Omdat het misschien wel de beste competitie ter wereld is. Waar dan veel toppers, of bijna alle toppers, wel eens passeren. Dus je speelt bijna elke week tegen iemand die wel iets gewonnen heeft, dus dat is altijd wel speciaal. En dan natuurlijk ook, wat voor mij ook wel een pluspunt hier is in Trento, ik heb hier een hele mooie streek met de bergen, bij het Gardameer ook, dus daarom kan ik zeker ook echt niet klaar. Het is hier ook echt gewoon ja, heel leuk om te leven naast het volleybal. in het volleybal zelf alles goed geregeld. Maar naast het volleybal, ja, eigenlijk ook wel prachtig om te leven. Dus ja, daarmee, het is niet overal zo, maar daarmee maak ik ook wel mijn poortjes kussen.
Maar Matthijs, Padova is ook een mooie stad, hè?
Ja, zeker en vast. Het is ook een universitaire stad. Dus je hebt hier ook natuurlijk heel veel nationaliteiten en er is hier van alles te doen. Ja, en voor mij is eigenlijk ook de belevenis van het volleybal een heel groot pluspunt. Je merkt ook dat volleybal enorm leeft, ook in een stad als Padova. We spelen misschien voor hele andere objectieven dan die hoge ploegen. Maar je merkt wel, het is ook overlaat uit te komen dat Padova in de top 5 zit van het aantal bezoekers per match. Dus bij ons natuurlijk, iedere thuismatch is ook een groot feest. En het is leuk om op die manier te volleyballen natuurlijk.
Ja, Wout, aantrekkingskracht van Italië is duidelijk groot. En dat was voor jou eigenlijk ook. Hè? Want als heel jonge Belg, na Zonhoven en Mazeik, onmiddellijk naar Italië. De lokroep van De Laars?
Toen ik in Zonhoven zat, was er interesse toevallig van Cuneo. Ik heb dat toen wat afgehouden, omdat ik vond dat het nog wat te vroeg was. En dan na 2 jaar Mazeik kwam hij echt wel geholpen heeft, want we speelden Europees. We hebben Champions League finale gehaald, denk ik, dat jaar met Mazeik, tweede jaar. Heeft me wel heel veel maturiteit gegeven om die stap te zetten naar Italië. En voor mij was het vooral, van toen ik ben beginnen volleyballen, was de droom om ooit in Italië te spelen. Dat was voor mij, ging het voor mij echt over het sportieve. Dat was zo van, al mijn grote idolen, die zaten in Italië. En er had ook nog nooit geen Belg in Italië gespeeld. Dus ik wist dat dat niet makkelijk was, niet evident. Maar als jonge gast droom je daarvan. En ja, je rolt daar een beetje in en je komt daarin. Als je dan die kans gekregen had, toen ik dacht dat ik er klaar voor was, ben ik gegaan. En achteraf gezien was dat een heel goede keuze. En denk ik dat het ook goed geweest is dat ik nog een paar jaar gewacht heb voor te vertrekken.
Ja, nu willen de jongeren misschien al sneller gaan, of te snel soms?
Ja, ik denk dat het nu is zo van, als je een jonge gast vraagt, wat wil je doen, dan is het naar het buitenland. Hè? En Italië. En ik heb die stap onmiddellijk gezet, van België naar Italië. Maar toen was de Europese top, maar Zijk zat daar toen bij. Het verschil was minder groot. Niet met de Italiaanse club, want de Italiaanse clubs staken er echt wel bovenuit. Want we hebben toen de finale tegen Treviso gespeeld, hebben 3-0 zwaar verloren. Maar het was een andere. Ja, het zat anders in elkaar. Maar ik vind nu ook dat soms de gasten te rap zeggen van ik wil naar het buitenland en dan die stap misschien te vroeg willen zetten. Het probleem daarvan is, als je dat doet en het lukt niet, verbrand je en dan moet je terugkomen. Of dan is de weg daar naartoe nog veel langer. Dus ik denk dat je gewoon moet kijken, misschien ook met een tussenstap in Frankrijk of in Duitsland of Polen misschien zelfs, hangt er vanaf op welke club. Maar het is inderdaad zo dat de spelers nu heel snel naar het buitenland willen.
Wat die drie Belgen in Italië zeggen van als argumenten, dat herken je uiteraard.
Absoluut.
De beleving van sport in het algemeen, van volleybal in het bijzonder.
Absoluut. Italië leeft sport in het algemeen. En volleybal is daar een van de sporten die wel in de belangstelling staan. Er komt eerst voetbal, basket is heel groot, wielrennen is groot, Formule 1 is groot. Maar volleybal zit daar ook ergens tussen. En als je dan naar die wedstrijden gaat kijken of je kan daar spelen, ja, die beleving dat is heel anders dan dat wij hier gewoon zijn. Qua aantallen, maar ook gewoon qua manier van supporteren en heel fanatiek in het goede en in het slechte. Maar dat maakt het natuurlijk ook interessant. Dus sport is belangrijk in Italië en daardoor is volleybal ook heel mooi. En als het nationaal team speelt of als er belangrijke toernooien zijn, die zalen zitten bomvol. We hebben ooit in Rome een wedstrijd gespeeld, daar zat 18.000 mensen. Maar dat zijn geen neutrale supporters. Daar zitten van de 18.000 zitten er 6 of 7 van één club, 6 of 7 van de andere club en dan 3.000 neutrale supporters. En dat is dan tegen elkaar op, maar je komt in die zaal binnen. Die zalen zitten ook al vol. Van het moment dat jij, toch bij ons was dat zo, ik weet toen ik in Cuneo zat. Wij reden naar de zaal, de wedstrijd is om 6 uur. Wij moesten dan daar zijn om 4 uur of zo. kwart na vier. Je rijdt met de wagen binnen, die parking stond vol, die mensen waren allemaal aan het wandelen en jij kon dan tussendoor rijden. Die waren toen al aan het supporteren. Je zit in de kleedkamer, je kleedt je aan. Je voelt de zaal al op en af gaan en je hoort de supporters. Dus je komt in de zaal om op te warmen en die zaal zit vol. Ja, dat zijn dingen die wij hier niet kennen. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom dat het leuk is om daar te spelen. Er komt veel druk bij kijken, maar als je top wilt halen, moet je ook tegen die druk kunnen natuurlijk.
Het cliché klopt dus dat het Zuiders temperament daar echt wel aanwezig is.
Ja, absoluut. En ik denk dat je dat ook in het algemeen... ik denk dat jij ook vroeger in Griekenland Europees hebt gaan spelen, in Turkije. Daar is dat ook zo. Hè. Daar zijn ze nog veel fanatieker.
Ja.
En dat leeft daar. En dat is wel een ervaring. En als je dan een thuisploeg bent, is dat... Ja, dat geeft wel iets.
Word je dat gewoon als speler?
Je leert daar gemakkelijker mee omgaan. Maar ik denk niet... Allee, ik heb dat toch nooit gezien als een evidentie. Zo van, het zit weer vol. Of, het is weer hevig. Nee, ik had dat nodig en ik kon daar wel op kicken. Maar ik denk dat je wel... Wat je wel hebt, is als je speelt, op een veld staat en ze fluiten je uit of ze roepen dingen naar je. Je zit zo in die wedstrijd, normaal gezien, dat je daar weinig... Als ik nu ga kijken naar een wedstrijd, valt het me veel meer op wat er allemaal geroepen wordt dan... Toen ik zelf op veld stond. Maar ja, gewoon worden, nee, niet echt. Het was heel raar dan als de zalen half vol zaten. Dat was moeilijker om te spelen en om aan te passen. En dat viel meer op dan als iedereen daar achter u stond en hevig aan het supporter was.
Misschien een argument dat bij heel jonge spelers minder aan de orde is, maar toch... En daar wordt weinig over gepraat, het financiële. Mm. Ik begrijp dat we hier niet over concrete lonen gaan spreken, maar als je dat vergelijkt met een spelersloon in België, gemiddeld in Italië, is dat maal 2, maal 3, maal 5?
De top in België en de top in Italië is maal 8, maal 10, denk ik. Dan zit je echt over de toppers bezig in Italië. Hè?
Ja, uiteraard.
Anders is het maal 5, maal... Ja, dat heeft ook te maken met de lonen in België natuurlijk, die niet heel hoog liggen. En dan de lonen daar zijn... Daar is eigenlijk, je kunt dat bijna niet vergelijken. Maar ik vind altijd, als je naar Italië gaat, moet je het eerst en vooral doen voor de sportieve uitdaging. En ik praat ook veel met spelers nu. En ik denk, het financiële is een gevolg van de... juiste of foute stappen die je zet, de keuzes die je maakt. Maar als jij sportief er alles uit gaat, ga je er financieel ook alles uithalen. Maar het verschil is wel heel groot. Echt, als het over top gaat. Hè. Ja.
En over mindere, die komen mindere buitenlanders graag er vaak gewoon niet. Hè? En...
Nee, maar als jonge gast naar Italië gaat, je eerste jaar, je tweede jaar is meer dan in België, is misschien het dubbel. Maar als jij groeit, dan wordt dat... proportioneel het verschil natuurlijk groter. Dat is als je een Ferre Reggers in het begin gaat naar Italië, dat is opbouwen ook. Een Leon, die staat daar al. Ja. Maar dat verschil tussen dan is heel groot, maar je weet al waar je naartoe kunt werken. Ja. En het hangt dan natuurlijk ook heel veel af van in welke rol dat je zit.
Opposite, middenman, is een groot
libero,
verschil.
Dat zijn allemaal grote verschillen. Dus ik heb het nu echt wel over de best betaalde spelers. En, dus dan is dat zo. Anders is dat verschil iets kleiner.
En is dat, want als ik nu denk aan een andere grote Europese competitie, de Poolse, zitten daar dan nog grote verschillen op?
Nee. Polen is ook een land waar... er zijn Polen, Italië steken er boven, Azië nu natuurlijk ook. En dan heb je Turkije... Daarna Frankrijk, dat loopt zo wat naar beneden. Maar bijvoorbeeld de Franse competitie is zeker niet de best betaalde competitie, maar dat is wel een heel zware... Dat is geen makkelijke competitie om in te zitten. Dus dat is niet altijd proportioneel, maar daar zitten heel goede spelers. En om in Frankrijk een paar jaar mee te draaien, moet je echt wel van niveau zijn, want dat is niet zo evident. Dus het is niet altijd, omdat er veel betaald wordt, dat het niveau hoog is. Of omgekeerd.
Ja. We kunnen misschien al naar een volgend blokje met interviews luisteren, want in Italië geraken is één zaak. Aan het spelen toekomen bij de club is een andere zaak. En we hebben aan Ferre, Wout en Matthijs gevraagd hoe dat momenteel loopt, of zij tevreden zijn met de speelkansen die zij krijgen.
ik had nooit verwacht aan het begin van het seizoen dat ik zoveel ging spelen. Dat was ook eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik denk dat de coach meer fan is van mij in zijn spel dan de andere opposit. Dus ik krijg ze toen wel vertrouwen. En in het begin van het seizoen en nu ook. Helpt dat vertrouwen mij om een goed niveau te halen. Dat voor iedereen goed genoeg is om mij te laten spelen. Ik ben super content met alles wat je krijgt van vertrouwen en speelkansen.
En ja, Wout, bij jou. Soms zie ik dat je speelt. Soms zijn het Kozamernik en Podaskan in, zeker. Hoe zit dat? Is dat in de lijn de verwachtingen? Of?
Ja, ergens wel. Ergens had ik misschien in het begin van het jaar gehoopt om af en toe meer eens een kans te krijgen. Maar natuurlijk, wij hebben in de reguliere competitie geen matchen verloren. Dus ja, het is dan ook niet aan de coach waarschijnlijk om te wisselen. Dus alles loopt goed en dan... Ik ken mijn plaats ook in het team. Van als dat die eerste plaats zeker was, dan is er meer en meer geroteerd binnen de ploeg. En dan heb ik wel natuurlijk mijn kansen gekregen. Dus ja, de coach heeft dit jaar eigenlijk nog geen reden gehad om te wisselen. Dus ik begrijp ook wel dat ik mij moet tevreden stellen met een invallerstatuut. Maar natuurlijk, ja. Misschien had ik wel gehoopt om af en toe een keer iets meer mee te pikken. Maar ja, het zij zo... We winnen alles, dus alles gaat goed ook. Dus ik heb ook niet te klagen.
Matthijs, jouw tweede seizoen in Padova. Voldoende gespeeld naar jouw mening of toch te weinig?
Ja, ik denk dat als speler zelf wil je natuurlijk altijd alles spelen. Dus voldoende spelen zit er niet in als je niet ieder moment van het spel op het veld staat. Maar ik denk dat ik in het algemeen wel content mag zijn. Want ik heb eigenlijk tot... het grootste deel van het seizoen, iedere match gestart. Natuurlijk gespeeld in een ploeg met jonge spelers, met veel ups en downs. En tegen de sterke ploegen zoals Trentino, Milan, eigenlijk iedereen die boven ons komt, zijn er natuurlijk ook moeilijke momenten binnen een match. En dan merk je wel dat onze trainer natuurlijk ook iemand is die graag wisselt en eigenlijk alles probeert om toch te winnen. En dan natuurlijk op het einde van het seizoen een kleine blessure had aan de buikspieren. Waardoor dat ik dan eigenlijk niet speelklaar was. En dan eigenlijk de invallers een hele goede partij ingespeeld. Maar in het algemeen wel zeer tevreden over mijn seizoen.
Wout, dat is natuurlijk een tweede vraag. Hè. Je bent dan bij een Italiaanse club. Maar spelen. Ferre, dat valt meer mee, want die had wel gedacht van ik ben tweede opposit. Wouter is destijds naar Trentino gegaan. Na twee heel ervaren middenmannen. Dus die wist wel dat het ervaring opdoen was. Maar dat is moeilijk als je daar als jonge gast komt en je zit heel veel op de bank.
Het is natuurlijk makkelijk als je veel vertrouwen krijgt van de coach. Gelijk bijvoorbeeld nu Ferre is dat geval. Natuurlijk, je moet het zelf ook doen. Hè, want als je zelf niet presteert, krijg je geen vertrouwen. Maar het is... Niet spelen is niet makkelijk. Ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb dat eigenlijk nooit echt meegemaakt. Ik heb altijd wel concurrentie, maar ik heb bijna altijd... Ik kan me niet herinneren dat ik niet gespeeld heb of dat niet was om... Maar je hebt natuurlijk ook spelers die hun rol kennen. En ik heb met gasten samengespeeld die derde receptieman zijn, dus die op de bank zitten. En die hebben zo een heel carrière afgewerkt. Die hebben goed geld verdiend, prijzen gepakt. Maar die kennen hun rol. Dus dat is een beetje ook hoe dat je daarin staat. En die heb je ook nodig. Die zijn ook belangrijk, want die kunnen ook inkomen en het verschil maken. Maar die weten dan, de wedstrijd daarna begin ik terug op de bank. Maar ik denk deze gasten, en gelijk nu ook Wout zegt, je hebt twee goede spelers voor u, maar je wilt toch ook wel je kans soms krijgen. Als je dan die kans krijgt en je neemt die en de wedstrijd daarna zet je terug op de bank, dan moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden van wat is je rol. Ik denk dat Wout dat wel weet. Maar ik begrijp dat je wilt ook spelen. De meeste spelers zitten niet graag op de bank. Tenzij dat iemand echt die switch maakt. Bij spelverdelers heb je dat ook soms. Van die krijgen de stempel tweede en die weten dat. En dan is dat oké. Maar die mannen die zijn nog jong, die zijn heel ambitieus. Dus ik begrijp dat spelen wel belangrijk is.
En word je als buitenlander dan kritischer bekeken?
Het is zo, er zijn minder Italianen dan buitenlanders. Gewoon die volleyballen. Dus het is makkelijker om te zeggen, we gaan een buitenlander wisselen na het seizoen wat hij niet presteert. Terwijl een Italiaan, je moet drie Italianen op het veld hebben staan. Dus die worden wat meer beschermd. En die zijn ook schaarser. Je hebt niet Micheletto, receptie ook bij Trento. Ja, ze lopen er niet veel rond, Italianen, maar die heb je wel nodig. Dus daar wordt wat voorzichtiger mee omgegaan dan met buitenlanders, sowieso. Maar ik denk op het moment zelf kritisch, ja, dat kan. Maar je moet wel presteren, want als jij niet presteert, dan staat er een andere buitenlander klaar om je plaats in te nemen. Terwijl bij de Italianen is dat iets minder evident.
Is dat iets waar je als manager vaak mee geconfronteerd wordt door het seizoen heen? Dat sommige van jouw spelers zeggen van ja, ik zit hier nu, maar ik mag niet spelen en hoe moet ik dat aanpakken en zo?
Dat gebeurt zeker. Natuurlijk voor mij het makkelijkste zou zijn dat iedereen speelt en iedereen het goed doet en geen blessures heeft. Maar in een carrière is ups en downs en dat hoort erbij. En dan probeer ik ook mijn ervaringen wat te gebruiken om die gasten te helpen, om bij te sturen. Dat gebeurt regelmatig dat iemand zegt, ik heb een discussie gehad met de coach. Of ik speel niet genoeg of ik weet niet hoe dat ik het moet aanpakken. En ja, dan praten we daarover. Maar dat hoort bij een carrière en dat noemen ze dan ook ervaring. Hè. De volgende keer als dat gebeurt, weet je misschien hoe je daarmee moet omgaan. Maar die problemen die blijven tot dat je stopt. Die veranderen wel, maar je gaat nooit helemaal... alles perfect, maar dat gaat bijna niet. Dat bestaat bijna niet.
Moet jij dan soms interveneren, met coach contact opnemen? Of is dat iets van... Nee?
Jawel, tuurlijk. Ja. Want ik hoor het verhaal van de speler, maar ik moet ook de kant van de coach horen. Dus ik probeer dan ook... Ik heb ook wel, denk ik, goed contact met de meeste coaches. In België, maar ook in Italië, ook daarbuiten. Dus als ik met een speler praat en ik hoor zijn verhaal, probeer ik ook wel het verhaal van de club of van de coach te hebben. Om te weten, oké, dan kan ik een beter beeld vormen daarvan. Dus dat is niet eenzijdig of dat is niet enkel de speler horen, maar dat is proberen de hele situatie te schetsen. En dan een oplossing te zoeken door met de speler te praten, maar ook met de trainer eventueel. Mm-hmm. Ja.
Het is een open deur intrappen waarschijnlijk, maar het helpt toch. Uw carrière helpt toch in het contact te leggen met coaches en clubs?
Zeker en vast. Ik denk dat het voordeel is dat ik heb op sommige andere managers misschien, of andere, dat ik zeker dan in Italië, maar in het algemeen, als ik een club bel of ik bel een coach en ik zeg mijn naam, mensen kennen mij wel. Dus dat helpt wel en die staan ook rapper open voor een conversatie dan iemand die ze niet kennen. Dat helpt en daar ben ik ook wel dankbaar voor. Dat maakt het mij iets makkelijker soms, ja.
We hebben ook aan Ferrewoud en Matthijs is gepolst hoe omgaan met moeilijke momenten. Want zoals Wout zei, die komen er in een carrière natuurlijk ook voor.
Ik denk dat dat heel normaal is in een carrière. Zeker in een topsportcarrière, dat niet altijd positief is. Gelukkig, en ik heb hier mijn houten tafel vast, heb ik nog geen last gehad van blessures. Totaal helemaal niks eigenlijk. Wat ook wel te danken is, denk ik, aan de omkadering in Milaan. Ik denk dat dat wel een club is die super hard werkt aan die fysieke paraatheid. Maar er zijn natuurlijk ook minder momenten gezet. Je bent veel alleen, ver van iedereen. Ik voel die afstand wel. Maar zoals ik zeg, het is altijd mijn droom geweest, dus ik ben super dankbaar dat ik hier kan zijn. Maar het is altijd met ups en downs natuurlijk. Hè.
Wout, jij?
Ja, ik kan me eigenlijk een beetje bij Ferran aansluiten. Ik denk dat het inderdaad het moeilijkste is, een beetje de afstand van thuis zijn, dat de moeilijkste momenten zijn, dat je een beetje hier soms alleen moet. Ik nu ook niet zeggen, want je zit hier natuurlijk in een ploeg waar je zoveel mee optrekt. Dus dat ook niet, maar natuurlijk een beetje ver van je familieleden, vrienden. Dus ja, dat is soms wel het moeilijkste, denk ik.
Matthijs, ervaar je, en dat is ook een vraag aan de anderen, ervaar je meer druk als buitenlander? Want ja, jullie zijn buitenlanders in de Italiaanse competitie en daar wordt misschien wel meer van verwacht dan van een doorsnee Italiaanse speler.
Ja, dat klopt. En het ding is ook gewoon als België, als buitenlander wordt er verwacht, je wordt aangekocht bij een van de weinige spelers binnen de ploeg als buitenlander, dat je inderdaad voldoet aan hetgene dat ze je voor gekocht hebben.
En natuurlijk, die druk is er wel. Ja, wij als een ploeg als Padova ervaren minder druk van play-offs moeten halen of in de finale van de Copa geraken of gelijk wat. Dus bij ons is die druk wel wat minder. Bij ons eigenlijk het grootste down is, ja, we kunnen perfect 3 matchen op rij winnen, maar dan kan het zijn dat je er om een keer 8 op rij verliest. En dan is het heel moeilijk als jonge groep om positief te blijven en iedere match hard te werken en opnieuw proberen om toch die punten te halen voor in de eerste reeks te blijven.
Als het dan een beetje minder gaat, Matthijs, als het dan een beetje minder gaat, worden je dan sneller met de vinger gewezen als buitenlander dan? Voel je dat zo aan of niet?
Je merkt wel, allez, dat vind ik persoonlijk, bijvoorbeeld bij Padova, merk je wel dat de Italiaan altijd een stap voor hem. Dus allez, het kan goed zijn dat je als buitenlander een bal of 2-3 mist en direct vervangen wordt. Terwijl je dan eigenlijk als Italiaan toch wat meer marge krijgt om terug in je spel te geraken en eigenlijk ja, je fouten iets makkelijker vergeven wordt.
Ja, oké, over gewisseld worden en zo verder hebben we het al gehad. Maar ik onthoud ook wat bijvoorbeeld Wouter zegt. Ja, je zit daar ver weg van familie, vrienden. Sommige, hun vriendin zit nog in België, andere hebben die kunnen meenemen. Is dat iets wat jij als manager vooraf al kan inschatten of waar jij spelers voor waarschuwt van pas op, hè, dat komt er ook allemaal bij?
Ja, je probeert daar rekening mee te houden, want iedereen zijn situatie is anders. Je hebt ook spelers die een hond hebben, die een hond moeten meepakken. Je moet geen appartement met een hond hebben. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen. Want ja, die komt dan naartoe op de luchthaven en dan zie je, ja, je hebt een hond bij, ja, op het appartement mag je een hond. Dus je moet met alles een beetje rekening houden. Dus je probeert dat natuurlijk wel te doen. Ook als spelers buitenlanders naar België komen, die pakken hun vriendin mee. Sommigen zeggen, mijn vriendin studeert, kan die hier studeren? Die werkt, zou die kunnen werken via de club iets? Dus daar probeert je wel rekening mee te houden. Soms lukt dat, soms niet. Maar dat hoort er ook bij, ja.
Want heb jij in jouw lange carrière, bij Cunha dan meer bepaald, spelers onderuit zien gaan door eenzaamheid of door heimwee? Of zijn al die topsporters dan mentaal zo sterk dat het heilige doel van die carrière?
Nee, onderuit zien gaan niet. Ik denk, moeilijke momenten gehad wel. Ik heb dat zelf ook mijn eerste jaar in Italië. Ik weet nog, ik kwam naartoe in Ferrara. En ik was dan in de zomer al daar geweest om een appartement te kiezen. Dat was een nieuwbouw. En ik kom dus toe.
En dat was niet af natuurlijk.
Ja, het was af, maar de elektriciteit was niet aangesloten, dat water is niet aangesloten.
Geen ander jaar in, hè?
En wat? Dat moet dan aan... Nee, helemaal niet. Tweelingse pollen. En dat moest dan allemaal aangesloten. En ik had dan zoiets van, ja... ik moet zeggen, ik kwam dan vanuit België, maar zei ik, dat was allemaal perfect geregeld. Je denkt, ik ga naar Italië, dat is ook perfect in orde. Dat appartement was mooi, maar er was niks, geen aansluitingen. En dan hebben ze mij op hotel gezet en dan zeggen ze, ja, domani. Domani komt het in orde. Dus ik de dag daarna, ik dacht van, vandaag ga ik in mijn appartement kunnen. Ik heb zo 2 weken op hotel gezeten met altijd domani. En ik kon me daar heel erg in opjagen. En in het begin is dat ook niet makkelijk. Je zit daar alleen. Ik moet zeker eerlijk zijn, ik heb ook geweend in het begin. Ik had zoiets van, wat doe ik hier allemaal? Maar dan, zoveel jaar later, ben ik zelf zo degene die domani zegt en dan het doppo, de dag daarna
doppo domani.
Ja, dus je wordt daar wel heel rap gewoon. En dat is geen goede gewoonte. Ja.
Maar moet je het dan veel zelf uitzoeken als je daar als buitenlander toe komt?
Nee, alles wordt geregeld, maar het duurt gewoon soms wel langer. Daar zit nooit zo echt druk achter. En dat hangt natuurlijk ook af in welk soort club dat je terechtkomt. Ferrara was een club die dat was top 8. Wij moesten play-offs halen. Dat was een vrij jonge club, dus ja, daar was het allemaal zo van, het komt wel aan. En het was ook allemaal perfect geregeld, ik heb daar 2 heel goede jaren gehad. Maar als je dan daarna ben ik naar Lube gegaan, ja, dat is toch wel een verschil. Maar ik denk dat dat overal wel zo is. Maar alles normaal gezien is alles voor u geregeld.
En als je dat vergelijkt met de Belgische topclubs, Roeselare, Mazeik, ik wil er nog Aalst en zo bijnemen, ja, en Leuven. Zit daar professioneel qua omkadering nog een heel groot verschil?
Daar zit verschil op, maar ik denk gelijk Mazeik, Roeselare, ja, dat leunt daar heel dichtbij aan. Het grootste verschil is dat bijvoorbeeld in Italië heel de staf is professioneel. Ja. Hier heb je dan nog eens een kiné, die is wel aanwezig, maar dan moet hij in de voormiddag moet hij dan nog in zijn praktijk gaan werken. Of de scouters moeten misschien halftijds nog les gaan geven of zo. Daar heb je 2 fulltime scouters, 2 fulltime kinés. een physical coach, een assistent of twee assistenten. Dus uw staf is veel groter. Je hebt ook iemand die vast voor de club werkt, een teammanager bijvoorbeeld. En dat maakt het leven makkelijker voor de spelers ook. Maar ik vind wel dat de Belgische clubs heel hard hun best doen om dat allemaal zo goed mogelijk geregeld te krijgen. Want dat is geen evidentie. Ook om mensen te engageren, gelijk zoals ze doen in Mazeik, in Roeselare, maar ook in Aalst of in Menen. Of in alle clubs in België doen hun best om zoveel mogelijk mensen toch te engageren. En dat is niet makkelijk. Dus ik vind dat met de middelen die er zijn, dat heel goed gedaan wordt in België. En dat is het verschil met de 2-3 topclubs in België en de Italiaanse of Poolse topclubs. Daar werken gewoon veel meer mensen voor die club. Dat is een klein bedrijf. Maar omdat die budgetten gewoon hoger zijn, die kunnen het zich permitteren. Hè.
Ja. Maar ik herinner me als wij ook met het nationaal team en zo tegen een Italiaanse team spelen. Dat is een leger. Hè. Dat is een leger van omkaderingen. Als die de zaal binnenkomen, dat is indrukwekkend gewoonweg. De begeleiders nog maar.
Absoluut. En het probleem een beetje is dat spelen wordt je heel rap gewoon. En dat is zo van, nou ja, tuurlijk, zijn er altijd twee kines aanwezig. En kunnen wij een uur voor de training of anderhalf uur voor de training ons laten gaan behandelen en tot 3 uur na de training dan nog blijven. En dat zijn van die dingen, die word je gewoon. En ja, dat is toch wel, ja, dat is geen evidentie om dat altijd maar ter beschikking te hebben. Dus ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk.
We gaan eens een stapje verder buiten het volleybal zetten, Dominic. Want Italië is meer dan volleybal. We konden uiteraard niet anders, Dominic, dan toch eens polsen naar de culinaire voorkeuren van Ferre, Wout en Matthijs.
Ja, ik zit hier in een grote stad waar alles wat je kunt bedenken bestaat hier. Superveel restaurantjes, maar voor mij is het vooral de kleine restaurantjes. Als je ergens een heel kleine deur ziet en er staat in het klein restaurant op, dan moet je zeker binnen gaan, want dan weet je dat het echt authentiek Italiaans is. En dat zijn de beste. De grote toeristische ketens, dat probeer ik een beetje te vermijden, want dat is niet zo speciaal als de echte authentieke. Hè.
Trento ligt natuurlijk wat noordelijker. Hè? Het is daar wat anders eten al. Hè?
Ja, het is inderdaad iets. Het traditionele eten hier in Trento is eigenlijk een beetje meer het Zuid-Tirol, meer naar Oostenrijk-achtig. Natuurlijk, de Italiaanse keuken is overal gekend, maar inderdaad, als je typisch naar typisch Trento. Het eten van hier neemt, is inderdaad iets meer Zuid-Tirol-achtig, maar natuurlijk ook lekker. En ja, er zijn niet zoveel vrije momenten natuurlijk, maar van restaurants kun je natuurlijk wel genieten. En vooral ook als mijn vriendin hier is, dan gaan we regelmatig ook wel iets gaan eten, want dan moet je van de weinige tijd die dat je hebt toch ten volle genieten. En ik denk dat ook wel mag. Ik ben niet de enige die dat op restaurant gaat in de week of als er een vrij moment is. Dus.
Maar ik denk, Matthijs, die zit culinair in de beste regio van Italië. Of is het niet waar?
Ja, in ieder geval, we kunnen zeker niet klagen over de Italiaanse keuken. Pasta, volgens mij kun je nergens beter eten dan in Italië. Ik moet wel zeggen, onze Franse keuken vind ik natuurlijk, ja, ben ik enorm fan van. Ik eet graag een keer een goed biefstuk met een goede botersaus en zo van die dingen. Dat vind je natuurlijk minder hier. Dat vind je natuurlijk minder.
Jongens, de sportvoeding, alsjeblieft.
Ja, op een vrije moment, Dominic, dan moet er ook een keer, de rem los. Hè.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar we zijn nu bijvoorbeeld, we zijn net terug, gisteravond teruggekomen van een weekendje Rome. En ik heb daar een pasta carbonara gegeten dat ik volgens mij nog nooit in mijn leven zo goed gegeten heb.
Allee, ik ben blij voor u, Matthijs.
Dank u.
Zeg jongens, en we worden door andere dingen beïnvloed. Ik zeg zomaar iets. Zijn jullie nu modebewusters aan het leven? Want Italianen zijn toch gekend, en zeker Milaan. Verre. Milaan is toch de hoofdstad van de mode. Dus. Heeft dat al een bepaalde invloed op jullie?
Ja, ik denk dat de mode die hier rondloopt een beetje anders is dan de stijl die ik voor mezelf voor ogen heb. Maar ja, inderdaad, je hebt hier veel plaatsen om te shoppen natuurlijk. Dat is nu niet mijn eerste activiteit. Maar dat is toch iets dat ik wel mee bezig ben, de kleren die ik draag. En, dus ik zit hier zeker niet slecht daarvoor, denk ik.
Maar lopen jullie alle drie, we zijn nu half maart, lopen jullie alle drie al met een zonnebril buiten op straat?
T-shirt en short, Marcelleke.
Ja, ik ben vandaag ook zonder jas en zonder pull naar training gegaan. Dus het is wel iets beter dan in België, heb ik gehoord. Ja.
Maar constant met een zonnebril, binnen en buiten toch?
Altijd een zonnebrilletje op.
Ik kan ik loop inderdaad bijna een heel jaar door met zonnebril op. Maar het is hier ook nodig. Hè. Het is niet voor de stijl. Het is echt wel... Ik heb hier de chance, het is niet altijd heel warm hier, maar wel altijd veel zon. Dus ik gebruik inderdaad wel mijn zonnebril het hele jaar door. Ja, dat kan ik niet ontkennen.
Wout, ik onthoud vooral dat Matthijs de Smet toch af en toe zijn biefstuk mist en een Marcelleke draagt. Maar ja, dat is toch ook een van de aangename dingen van in Italië je beroep kunnen uitoefenen. Het is een land... Geweldige culinaire kwaliteiten, cultuur. Dat maakt het toch allemaal ook nog wat mooier, denk ik.
Zeker en vast. Dat is ook iets wat je er heel makkelijk bij neemt. En wat je heel rap ook daar de goede dingen zet je rap gewoon. Hè. Dus dat is natuurlijk aangenaam. Het klimaat valt nog wel mee, vind ik. Want gelijk in Milaan, het noorden van Italië, is het niet zo
geweldig.
Kan
veel regenen. Hè? Ja.
Maar vooral het eten, de wijn... ook gewoon 's morgens opstaan, een cappuccino drinken, uren Gazette dello Sport lezen, een brioche erbij. Dat zijn die dingen. Ik ben nu ook regelmatig nog in Italië voor werk. En dat zijn de zaligste momenten. 's morgens vroeg opstaan en dan ergens gaan zitten gewoon en wat rondkijken en een cappuccino drinken. En,
oh,
ja, dat zijn zo van die dingen.
Maar
die kunnen we, ik bedoel, dat kunnen jullie ook, hè.
We hebben er even over gepraat. Zouden we voor de podcast gewoon niet naar Italië gaan? Ja. Maar ja...
Maar trekt je die lijn door in België? Alleen nee. Die gewoontes eigenlijk. Nee. Neem je dat dan over?
Nee. Ik moet nu zeggen, ik ben ondertussen wel al even terug in België. En Lise, mijn vrouw, die zegt altijd, als we in Italië zijn, die zegt van, ja, je zit hier eigenlijk wel thuis. Hè? Je voelt je echt wel beter dan... En dat is niet dat ik mij beter voel dan in België, maar ik... Ja, ik heb daar ook heel lang gewoond. Ik ben daar ook helemaal gewoon. En ik, ja, dat zijn zo gewoontes. Als ik hier ben, heb ik die niet. Maar als ik dan daar, van het moment dat ik daar uit het vliegtuig stap of uit een auto stap, dan is dat van, ah, oh, ja. Dus ik heb dat wel. Maar ik zeg, ik heb dat ook. Ik heb daar zo lang gewoond. En ik heb ook, toen ik terugkwam naar België, heb ik ook terug een beetje een leven moeten opstarten hier. Ik kende ook niemand echt. Ik ken mensen van de volleybal van vroeger. Maar ik, ja, mijn vrienden en de mensen met wie dat ik afsprak en wegging en dingen deed, zaten in Italië. Dus ik ga altijd heel graag terug, gewoon omdat dat voelt voor mij thuis eigenlijk wel. Ja.
Maar heb je de dubbele nationaliteit nog?
Ja, ik heb...
Dus ben een half Italiaan, bij wijze van
spreken. Ja, ik ben Belg, maar ik heb dan... Ja, maar ik, en dat is niet dat ik me Italiaan voel of zo, maar ik kan me daar wel, ik voel me daar wel thuis. Ja, dat wel.
Dus, ja, want dat is ook opmerkelijk. Enfin, ik denk dat iedereen wel graag Italiaans eet in alle landen. Maar ik vind dat ook wel opmerkelijk. Sporters die in Italië gewoond hebben, of dat nu volleyballers zijn, of voetballers, of wielrenners, dat worden allemaal wijnspecialisten, heb ik de indruk. Ja, maar dat is toch waar?
Ja, ja, er wordt... En ik Cuneo is vlakbij is in Piemonte vlakbij de Lange, waar de...
Barolo,
Barbaresco en zo van is. Ja, en dat wordt ook... Allee, ik weet niet wat ze dat nu nog doen, maar toen wij in Italië zaten, je speelt op zondag, je reist zaterdag naar de plaats waar je moet gaan spelen, je zit op hotel, daar staan voor een ploeg van 14 spelers, staan daar 2 flessen wijn op tafel, of 3... En dan wordt er wijn bij het eten gedronken. Niet een dag van de wedstrijd, hè, maar een dag ervoor. Dat is iets wat in België, denk ik, niet zou toegestaan zijn. Als je de dag voor de bekerfinale zitten die mannen van Roeselaren en dit jaar was dat Mene, een hotel in Antwerpen. En als dan iemand zegt tegen een Steven of tegen een Frank misschien nog wel, van kunnen we wat wijn hebben met ons eten? Dat die zegt, ja nee, dat gaat niet.
Ja, dat is echt een terechte opmerking. Want de Franse ploegen...
Die doen dat ook, hè.
Ja, die doen dat ook. Ja. Ja, en dat was wel eventjes schrikken als wij dan met Roeselaren bijvoorbeeld een voorbereidingstoernooi of wat dan ook gingen doen. Ja, dus s'avonds, maar dat is niet, natuurlijk niet, dat is alleen drinken, dat is een glaasje. Of
dat is een glas bij je eten. Twee flessen voor 14 mensen, ja, of pak drie, dank er wel vanaf als aan de staf ook meedrinkt. Ja, dat is één glas de man, maar ja, dat hoort erbij. Ook na de wedstrijd of, gelijk dat gezegd, op zo'n stage, s'avonds wordt er altijd wijn bij het eten gedronken. Eén glas, maar dat staat wel op tafel.
Ja. En aan welke wijn ben jij vooral blijven hangen dan?
Ja, ik heb graag Italiaanse wijnen in het algemeen, maar gewoon ook omdat ik daar, ja, als je in Italië woont, drink je ook Italiaanse wijnen. Daar gaat je niet rap naar een Spaanse of een Franse wijn gaan. Maar ja, natuurlijk, het makkelijkste zou zijn om te zeggen Barolo of Barbaresco. Maar ik heb ook heel graag de Toscaanse wijnen, heb ik graag.
Sassicaia en zo.
Ja, onder andere. Maar ik bedoel, het is ook wel leuk, omdat je in Italiaanse wijn, ja, daar is heel veel verschil in. Wat dat een Siciliaanse wijn is, of een wijn van Veneto, waar Wout zit. Dat zijn, ja, die hebben allemaal wel hun wijnen. En ik vind dat wel, dat vind ik het toffe er wel aan. Dat je, overal wat je zei, kunt je wel. En ook als jij in Bologna bent en je drinkt daar een Lambrusco, wat een bruisende rode wijn is, dat stelt niet veel voor, maar als je dat dan eet drinkt met wat mortadella en wat salami, dan is dat super lekker. Je drinkt dat dan hier of je drinkt dat dan ergens anders met iets, dan is dat niet lekker. Dus dat vind ik dan het toffe aan elke regio of zo, zijn specialiteiten. En, ja.
Spreken met een kenner, hè, Mark. Dat is duidelijk. Hè. Het is een kenner. Hè.
Dat wist ik al wel langer.
Ja, maar gehoord de passie voor het eten.
Ja, ik heb dat wel. Ik heb dat altijd wel gehad, ook daarvoor al. Maar dan, ja, Italië accentueert dat en dat maakt het ook makkelijk daar. Want je kunt daar ook gewoon langs de kant van de weg ergens stoppen. Dat je denkt van, wat is deze? En daar zat dan een oude vrouw te koken. Die maakte een pasta met tomaten, met pomodoro en... Dat is super lekker, heel simpel. En dan heb je dan een beetje olijfolie erover en dat is af. En ja, dat heb je in Italië wel. Dus het is makkelijk om dat ook gewoon te worden. En om dat, ja, het is moeilijk om dat niet graag te hebben. En zeker als je dan, hoe langer dat je ergens zit, hoe beter dat je dat kent. En dan kent je ook mensen die zo die zaken kennen. Dus dat is ook tof als je dan een keer naar Modena gaat, of je gaat dan een keer naar Treviso, of je gaat, die zeggen, ik ken daar iets, en gaat daar eens eten en probeert dat eens. En ja, dat is tof.
Maar ik heb zo de indruk, als ik mensen over Italië hoor praten, dat is een cultuur, qua mode, qua eten en zo verder, die je snel overneemt. Meer dan in andere landen. Hè. Je wordt snel op dat vlak een stukje Italiaan, vind ik.
Ja, maar ook omdat je niks anders vindt. Ja, je hebt bijvoorbeeld, in Milaan en zo, heb je alle soorten restaurants. Maar als jij zelfs al in Padova of in Trento, of je vindt een sushi en je vindt een Chinees en je vindt... Maar eigenlijk heb je de meeste restaurants zijn echt Italiaanse restaurants, dus je komt daarin. De keerzijde daarvan is, als je met een Italiaanse club Europees gaat spelen en je zit in het buitenland, dat is verschrikkelijk. Want dan willen die hun pasta. Ja. Wij speelden in Moskou, dan zit je in een degelijk hotel en dan zeggen die, we willen pasta pomodoro. Maar dan krijg je je pasta overkookt en dan zit er een fles ketchup langs. Ja, die Italianen worden gek. Dus op den duur, wij namen ons eigen eten mee. Dus we hadden iemand mee die dat dan een beetje mee kwam koken en die nam dan bepaalde producten mee. Want Italianen zeggen, wij kunnen in het buitenland niet eten wat wij bij ons eten. Terwijl ik dan denk, en ik denk, als jij in Rusland gaat, of je gaat naar Bulgarije, of je gaat en je vraagt lokale keuken, en je zegt, maak dat niet te vettig, en maak dat je wel wat controle hebt, gaat dat heel goed meevallen. Mm-hmm. Maar je moet daarvoor openstaan. En Italianen kunnen dat dus niet. Dat is verschrikkelijk om een Italiaan naar het buitenland te gaan. Want die willen een spaghetti gelijk die is bij hun thuis. En ze willen die,
zoals La Mama maakt. Hè? Ja.
Maar dat bestaat niet. Hè? Dus,
kook je eigenlijk zelf Italiaans nog?
Ik kook heel graag. Ik kook meestal... Thuis ben ik degene die kookt, meestal. Italiaans, soms. Dat hangt er wel vanaf wie dat komt eten of wat dat... Ja. Maar ik kan dat wel, ja. 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 Ja.
Zo ontdek je toch nog, hè? Door onze podcast, want dat had ik niet gedacht eigenlijk.
Van de Italianen in het buitenland?
Nee, dat van dat gekookt. Ja.
Ah ja, altijd gedaan. Jawel, ja. Ik ging vroeger, we trainen 's morgens naar middags. En dan kom ik thuis en ik had dan familie en ik kookte dan nog. Ik stond dan nog een uur aan. Ik vind dat nog
ook
tof.
Ook als jonge speler nog?
Absoluut. Ja. Toen ik al... Mijn eerste jaren was ik alleen. Ik had geen vriendin of ik had geen familie. dan kon ik echt na de training ging ik naar de winkel. Of naar de markt. En als dan voormiddag markt ging ik naar de markt dingen halen die ik graag. En dan stond ik thuis te koken voor mijn alleen. En dan was dat niet zomaar een eikenbakken of zo. Dat was echt vrij uitgebreid. En ik vond dat tof. Dat was een beetje relax, een beetje volleybal opzij zetten en met andere dingen bezig zijn. En ik doe dat nu nog.
En gezond dan? Want je weet wat je eet.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar ik kon bijvoorbeeld ook, als ik in mijn eerste jaar in Italië, ik ging ook alleen eten. Ik heb ooit een sterrenrestaurant alleen gaan eten. En dan mensen zo naar je kijken, van een gast van 23 die alleen gaat eten. Maar ik had een boek bij en ik zat daar 2-3 uur en ik at wat en ik las iets en ik keek wat rond. En ik vond dat tof dat was zo wat me quality time. Ik kon daar wel van genieten.
Wie volleybal in Italië zegt, die heeft waarschijnlijk of bijna zeker de volgende persoon al gehoord.
Oramai il mio rapporto con il Belgio è diventato quasi familiare, no? Il mio amico Mark, con il quale abbiamo fatto tantissimi europei insieme, ci siamo visti ai Giochi Olimpici, insomma ci siamo ritrovati tante volte. E poi insomma il ricordo di Wout, perché ho ricominciato a giocare con voi, perché questo si può dire, a seguire la pallavolo proprio per...
Ja, voor de luisteraars onbekend, maar in Italië... Ja, heel bekend volleybalcommentator bij de RAI, Maurizio Colantoni. Wout, je hebt die ook nog jaren meegemaakt, hè?
Ja, de wedstrijden in Italië is ook zo dat heel veel wedstrijden worden uitgezonden op tv. En hij was toen ook al een van de belangrijkste commentatoren daar. Dus leuk om hem te horen even. Ja.
En het is veel van doen nog een knuffel voor hier en een kus daar en iedereen. Allee, het zijn allemaal grote vrienden, hè?
Ja, dat is zo in Italië ook. Een abbraccio, dus elkaar eens vastpakken en een kus geven. En mensen die je ook niet zo goed kent, toch, dat zit er wel in. En ik kom hem ook nog regelmatig tegen als ik naar wedstrijden ga. En dan is het altijd tof weerzien, maar dat is met de meerdere Italianen zo. Dat is, het is een warm volk wel, sowieso.
Maar jouw naam kan hij nog altijd niet zeggen, hè? Het is voet,
ja. En dat zal... Ik heb van alle versies gehoord van mijn naam al. Ook, zowel voornaam als achternaam, dus... Maar dat is oké dan.
Want ik weet, bij kampioenschappen, dan belt hij mij altijd eens op en dan vraagt hij... Mark, kun je een keer een audioboodschap inspreken met alle namen van de Belgische spelers?
Dat ze correct moeten uitgesproken worden.
Zoals ze correct moeten uitgesproken worden. Want ik begrijp wel dat Belgische namen niet evident zijn voor Italianen. Maar het doet dan wel moeite. Hoe het dan in de praktijk op de RAI klinkt, dat weet ik niet. Wat ook opvallend is van Maurizio, ik schrok me te pletter toen ik dat voor de eerste keer zag. Jaren geleden, hij had een iPad... En hij doet dus interviews met spelers waar hij die iPad voor zich houdt en zichzelf filmt. En die speler staat dan achter hem en hij doet zo'n interview. Dus laat ons zeggen, hij heeft een welgevormd ego. Dus hij komt graag in beeld. En ik heb aan onze drie jonge Belgen gevraagd of dat zij ook al eens de eer hebben gehad om door Maurizio op die manier geïnterviewd te worden.
Nee, daar ben ik toch nog niet. Het is ook nog wel mijn eerste jaar, dus ik hoop dat men daar nog te wachten staat. Maar nee, nog niet.
Ik vorig jaar, maar dat is niet... vorig jaar, na ons kampioenschap, heeft eigenlijk iedereen van de ploeg gevraagd om bij hem op Piazza Duomo-plein in Trento... te komen. Dat was toen eigenlijk ook een stukje voor tv, dus dat was niet voor zijn eigen socials. Dus dat heb ik nog niet bereikt, maar op dat moment had hij dat inderdaad wel gevraagd. Maar dat was dan aan heel de ploeg, ja. Maar ja, hij kent iedereen wel in Italië natuurlijk en hij zegt altijd goeiendag en zo, maar
Matthijs
natuurlijk
ook nog...
op zijn eigen socials geraken, dat is nog niet gebeurd.
Nee, ik ben er ook nog niet geraakt.
Voilà, er is nog werk voor de jonge Belgen om bij Maurizio te komen. Overigens, het zegt toch ook nog iets over de populariteit van volleybal in Italië. Ik wist ook niet wat ik zag. Na matchen zijn er gewoon kinderen die aan Maurizio Colantoni handtekeningen gaan vragen. Enfin, beeld u dat eens in België. Ik spreek zelfs niet over volleybal, maar voetbal. Ik zie geen kinderen aan Filip Joos of Peter van den Bemt of... handtekeningen massaal vragen. Ik bedoel, dat zegt toch ook iets over hoe populair die sport is? Of de beleving van sport?
Ja, de belevenis is enorm. Hè. En tof ook dat die kinderen dat doen, want daarvan moet het komen ook. Hè. Dat is de toekomst. Dus, maar het is apart en het is, ja, dat maakt het weer zo mooi. Hè.
Nog even over de Belgen in Italië. Zit er nog veel aan te komen richting Schiereiland? Richting Italië bedoel ik, jonge talenten?
Ik hoop het. Dat gaat ook zo'n beetje in golven, dat is niet altijd constant. Maar ik hoop dat er wel wat aankomt. Dus, er zijn een paar jonge, interessante spelers in België. Maar zoals we in het begin zeiden, dat moet stap voor stap en niet te snel. En bewijs eerst jezelf in België en dan misschien is ergens een tussencompetitie, om het zo te noemen. En als dat goed gaat, kun je naar Italië. Dus ik denk dat er nog wel wat werk is, maar dat gaan er sowieso nog volgen. Maar dat is voor de toekomst, dat is niet voor direct de eerste jaren, denk ik.
Is dat een van de moeilijkste dingen voor jou als manager om zo'n jonge mannen rustig te houden van... Eerst leren stappen, dan pas leren lopen, want ja, het is verleidelijk, hè?
Ja, en het moet ook allemaal realistisch blijven, hè? Je hebt spelers die zeggen, ik wil ooit in Italië spelen, waarvan dat je weet, dat gaat niet lukken. Dus dat is ook, ik ben daar ook wel eerlijk in naar spelers toe, van, je moet doelen stellen, sowieso. Je moet ergens naartoe werken en daar stap per stap moet dat, en dan opnieuw een evaluatie maken elke keer. Maar het moet wel realistisch blijven. En ik ben ook niet degene die aan iedereen belooft, je gaat in Italië of in Polen gaan spelen. Want ik zou dat kunnen doen, maar dat is niet realistisch. En dan doe ik mijn job niet te goed. Maar het is niet makkelijk. En de plaatsen zijn heel beperkt daar ook. Hè. En iedereen wil daar naartoe. En dus ik vind het al mooi dat die gasten dat nu doen. Dat die daar ook al kunnen blijven. En daar zullen we nog wel volgen, sowieso. Maar... Ja, het is niet zo evident.
Want,
nee, en ik zou er iets willen over zeggen, want ja, oké, Ferre is misschien de uitzondering. Hij is toch degene die op relatief korte tijd, maar het parcours van Wout en van Matthijs bijvoorbeeld, als we nu over die mensen willen verder gaan, ja, dat was toch, die hebben toch x aantal jaren in België gespeeld. Mm-hmm. 3-4 jaar zelfs, dacht ik, vooraleer die stap gemaakt is. Dus ik denk dat het aan weinig gegeven is. Ja, Wout zelf heeft het gedaan hier. Maar je ziet toch heel weinig spelers. Ik denk Sam was ook relatief snel van Roeselare naar Italië getrokken.
Maar Sam heeft 2 jaar in Italië gespeeld. Hij heeft niet zo lang in Italië gezeten. Wel niet,
maar is van Roeselare dan toch wel gegaan. Ja, dus je merkt toch wel dat die tussenstap nodig is. Meestal.
Ja, dat is misschien iets veiliger. Zekerheid op te bouwen. Maar het is geen evidentie, maar het is wel zo dat veel spelers dat direct willen doen. Maar ik denk dan, als je 1 jaar of 2 jaar investeert om een tussenstap te maken, en dan is het ook nog, Roeselaar en Mazek zouden ook een tussenstap kunnen zijn op dit moment, een beetje. Maar dan toch nog, ik denk dat het toch nog anders is, gelijk dat we Frankrijk, bepaalde clubs in Duitsland... Het is toch nog een andere... En ook gewoon die ervaring om in het buitenland te zitten. Want als je in België... Je blijft in België
natuurlijk.
Ik denk
dat ook een belangrijke is.
Dus dat is ook wel je aanpassen. En als jij niet te ver zit, of je zit toch in een land waar je Duits of Frans kunt spreken, of is toch nog altijd makkelijker dan direct in Italië voor de leeuwen gegooid te worden, waar iedereen Italiaans spreekt en waar dat verwacht wordt dat jij die taal ook leert en je aanpast en ook direct moet presteren. Dus... Ja, gelijk gezegd, is niet voor velen weggelegd. En ik vind daarom dat die gasten dat heel goed gedaan hebben. En toen zijn ook.
We hebben hen ook eens gevraagd hoe de nabije toekomst eruit ziet. Hè? Want ja, ze zitten nu in Italië, maar blijven ze bij een club? En zo verder, willen ze daar blijven? Daarover ook hun reactie.
Ik heb inderdaad voor nog 3 jaar getekend. Dus dat is wel... Dat is redelijk lang. Maar ik heb daar natuurlijk met Wout, mijn manager, besproken. En met de club en met andere mensen rond mij, dat echt wel een goede keuze is voor mij. Omdat ik hier goed zit met een goede coach, een stabiele ploeg financieel, maar ook stabiel qua spel. Volgend jaar gaat er wel redelijk wat veranderen, maar op lange termijn gaan het altijd dezelfde soort spelers zijn die naar Milaan gaan komen. Dus in dit milieu denk ik dat ik nog veel meer kan bijleren en dan... na die 3 jaar ga ik wel kijken wat er dan allemaal mogelijk is. Maar voor nu zit ik hier perfect eigenlijk. Ja.
En Wout?
Ja, klopt. Jij zit er toch al 3 jaar, hè, Wout?
Ja, ja. Ja, inderdaad. Ik zit hier nu 3 jaar.
Zeg, en Podraskan in, die kan toch niet blijven volleyballen?
Nee, die gaat weg ook, ja.
Ah, oké. Okay.
Nee, maar die gaat wel nog een jaar verder doen. Maar zijn contract wordt niet verlengd in Trento. Natuurlijk voor mij inderdaad. Ik heb 3 heel goede jaren gehad in Trento. Zeker mijn eerste 2 jaar ook redelijk wat speelkansen gekregen. De top eigenlijk vorig jaar die finales kunnen spelen. Maar ik denk dat nu voor mij belangrijk is, na 3 jaar fantastisch gezeten. Veel geleerd, absoluut. Maar dat toch belangrijk is voor mij dat ik nu misschien volledig basisspeler of zo dicht mogelijk daarbij aanleun ga spelen volgend jaar. En ik denk dat dat een van de belangrijke punten is. Dus wel de bedoeling is om volgend jaar ergens te gaan spelen.
En dat kan niet bij Trento?
In Trento zal dat moeilijk zijn. Ja.
En Matthijs?
Normaal gezien heb ik nog een jaar contract bij Padova. Dus in principe, zodat er een logische optie zijn natuurlijk. Maar natuurlijk moet je alle opties open houden. Zijn er andere clubs die geïnteresseerd zijn? En misschien een nieuwe input van bepaalde ploegen. Dus op het moment is er over mijn volgend jaar nog niets geweten. En dat is nog eventjes afwachten.
Oké, de toekomst zal uitwijzen waar... die mannen volgend jaar gaan spelen. Wout, om stilaan naar het einde van de podcast te gaan, toch even naar de Belgische competitie. Hè? Want jij volgt er natuurlijk ook met argusogen. Wordt het een finale, Roeselare-Mazeik? Of kan Leuven zich er nog tussen wringen?
Ja, op papier kan het nog. Hè? Maar ik denk dat het moeilijk
mathematisch
wordt.
Kan het nog.
Maar ik denk dat het moeilijk wordt. Roeselare, eerlijk gezegd, vind ik heel... Ze winnen, maar ze hebben 3 keer denk ik de tiebreak gewonnen, verliezen ze die. Ze hebben in Warem 3-1 gewonnen, maar ook moeilijk gehad. Ik vind ze vrij fragiel.
Minder dominant dan voorheen.
En wat ik mis bij hen een beetje is de spelvreugde, eerlijk gezegd. Ik vind dat ze zo heel... het is zo wat... de normaliteit dat er gewonnen wordt. En ik begrijp dat dat niet makkelijk is, maar van de andere kant... je wint, het gaat goed, je hebt een beker gewonnen. Zou ik verwachten dat daar meer enthousiasme in zit. Ik vind ze er vrij gestrest uitzien. En toch, na een wedstrijd die ze dan winnen, niet... het is zo van, we hebben gewonnen. Volgende. En dat kan misschien wel wat gevaar... dat is zo... ik weet het niet. Ik heb daar een heel raar gevoel bij. Mazeik is beter aan het spelen, het beste volleybal aan het spelen van het seizoen, denk ik. Ze hebben nu, Warem was nu niet schitterend, maar ze hebben ook wat problemen gehad met blessures en spelers die niet hebben kunnen trainen, met ziek geweest en zo. En Leuven, ik denk, die laten soms een steek vallen of net te laat. Zo. Dat is ook zo in het seizoen geweest. Ze hebben een heel goed begin gehad van het seizoen dit jaar en dan... in één keer plotseling Hendrik gekwetst. En dan wordt het soms moeilijk voor hen. En ook Aalst. Heel goede momenten. Maar dan ook gisteren in Roeselare weer net niet. Want winnen ze de tweede set of de derde, dan krijg je misschien wel een andere...
Het was weer heel close.
Ja. Dus ik denk Mazeik Roeselare, maar ik in het begin van het seizoen, of zo halfweg seizoen, had ik gezegd dat Roeselare speelt er los doorheen. Nu denk ik dat we wel voorzichtiger moeten zijn. Omdat ik het zie, ik voel het zo niet direct op dit moment. Ik denk dat ze zijn sowieso de favoriet. Maar beginnen wat barsten in te komen, vind ik. En ik weet het niet.
Nu, persoonlijk denk ik dat het zouden de spannendste finales kunnen worden van de afgelopen jaren.
Ben ik akkoord mee,
Dat zou wel best eens kunnen. Maar ik moet Wout bijtreden. Hè. Elke ploeg heeft al een inzinking gehad, denk ik. Ook veel goede momenten. En Roeselare heeft die stabiliteit dat ze wel blijven winnen. Ze hebben het moeilijk. En ze door het oog van de naal kruipen al enkele keren. Ja. Maar ze blijven wel winnen.
Ja, en ze hebben nu een inzinking, hè? Vind ik. Maar ze winnen wel.
Ja, voilà. Dus als ze dan niveau weer kunnen opkrikken, dan is het... Maar oké, het zou wel eens best kunnen spannend worden. En de damescompetitie, wat volg je dat?
Ja.
Dus daar is het ook wel...
Absoluut.
Heel spannend geworden.
Ja, en ook een beetje verrassend eigenlijk, als je ziet. Natuurlijk, de twee Waalse ploegen, Chalou en Chalouat, hebben ook wel... De meeste buitenlanders, ook wel wat meer geïnvesteerd, denk ik. Maar het is heel, heel spannend. En Oudegem die er dan niet bij zitten.
Gent,
ja. Dus ja, het is apart. Maar ook heel spannend. En ik denk tot op het laatste moment gaat daar ook beslist worden. Bij de mannen ligt het iets duidelijker al. Ja. Bij de vrouw ligt het echt wel open. Ja. Want ja, gelijk nu Chalou was 2-3 tegen Asterix. Ja, als je daar ergens een keer 3-0 of 3-1 wint of verliest, dan plotseling gaat je wel een stap vooruit of achteruit. Dus ik ben ook... En mooi, ik vind het wel tof dat het zo spannend is.
Ja, het is in lijn van de hele competitie. Veel verrassingen, wordt gewoon duidelijkheid. Dus, ja. En dat is eigenlijk toch wat waar we al lang op zitten hopen. Hè, dat er wat onzekerheid is qua...
Absoluut.
Qua afloop van wedstrijden en zo verder. Hè. Dus,
ja, en het ook wel goed vind ik dat er Waalse ploegen
ook,
op de radar verschijnen op dat vlak.
Absoluut. Ook bij de mannen, die dan in de play-offs zitten. Bij de dames dan Chalou en Charleroi. Dus dat maakt het ook een beetje zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Hè. Ik kan het alleen maar... ik ben er heel blij mee met hoe dat het gaat en zo. Dus ideaal zou zijn moesten er nog een paar clubs bij komen in Liga A. Ja.
Die discussie hebben we al gehad.
Ja. Maar voorlopig gaat dat niet gebeuren, denk ik. Maar dat zou de competitie interessanter maken. En dat zou de competitie ook interessanter maken voor het buitenland. Om buitenlandse spelers aan te trekken. Want nu, veel buitenlandse spelers komen naar Roeselare, Mazeik, Aalst. Meen omdat ze Europees volleybal kunnen spelen ook. Dus hoe meer teams, hoe interessanter dat het wordt, denk ik wel.
Misschien... Omdat je nu zelf zegt, nog wat ploegen bijkomen. Het is misschien een sprong die ons te ver gaat leiden, maar toch een poging doen. Er wordt veel gedacht en gesproken over de Beneliga. Geloof je erin?
Ik ben daar eerlijk gezegd van. Maar ik sta daar buiten. Ik ben geen club die het moet organiseren of die er moet rekening houden met de competitie enzovoort. Maar ik denk dat er in Nederland 4 clubs zijn die heel goed kunnen meedraaien bij de Belgische competitie. En die zelfs bepaalde ploegen het heel moeilijk zouden kunnen maken. Dus... Ja,
ik vind dat echt een interessante woord. Want de meesten kunnen zo'n beetje denigrerend doen. De meeste mensen die wij erover spreken, zeggen maar die Nederlandse clubs, die stellen toch weinig voor. Maar...
Nee, je hebt Lycurgus, Orion, Limax en Dynamo Apeldoorn. Dat zijn 4 clubs die volgens mij in België helemaal niet meer staan. En niet meedraaien met de laatste ploegen, daar ben ik zeker van. En die ook heel goed werken en daar zit ook veel vooruitgang in. Ik werk met die club soms samen, ik heb daar wel contact mee. En die zetten wel serieuze stappen. Maar die hebben hun limieten, omdat ze in Nederland zitten. Dus die competitie opengooien voor een stuk, zou het interessant maken voor hen, maar ook voor de Belgen. Dan heb je plotseling 4 clubs erbij. Hoe dat het dan organisatorisch moet met die andere clubs in Nederland en of iedereen daar blij mee is in België, dat weet ik niet. Maar puur volleybal, denk ik dat het een goede zaak zou zijn.
Maar het moet financieel rondgeraken om zo'n project te trekken. Want,
tuurlijk. En ik denk nu ook wel dat de Nederland, ik heb zo het gevoel dat de Nederlandse clubs wel meer duwen en trekken om het geregeld te krijgen, wat ik ook wel begrijp. Maar ik hoop dat de Belgische clubs ook meegaan en openstaan voor zo'n idee. Ik zie in een basket toen zit en dat lijkt me wel succesvol. Dus... Waarom niet? Ik bedoel, wat hebben we te verliezen?
Ja, van een basket gesproken. Het is nu toevallig of niet, maar de 3 Nederlandse clubs hebben afgelopen weekend alle Belgische clubs, dus de Belgische tegenstander, verslagen. Alle 3. Dus daar is er ook een inhaalbeweging gebeurd, wat kwaliteit betreft. Dus ik ben ook pro, volledig pro, maar inderdaad, daar komt wel heel wat bij kijken. Ja. Dat wij misschien... Niet daarom, goed kunnen inschatten.
Daarom dat ik ook zeg, van voor mij puur volleybal gezien, ik zou het een goede zaak vinden, maar ik weet niet of dat haalbaar is qua organisatie, programma, ik bedoel kalender. Het is wel heel druk financieel. Dus, maar dat allemaal opzij gezet, gewoon puur kijken van volleybal, beter kwaliteit, meer competitie. Ja, ik ben voorstander.
Dat zal hopelijk een van de volgende weken duidelijk worden. Hè, of die Beneliga er snel komt, ja of nee. We gaan stilaan afronden. Volgende week gaan we een weekje rusten, hè, Dominic. Uw tuin moet dringend omgespit worden.
Onder andere.
Dus,
maar je moet het anders noemen. Herbronnen noemt dat.
Ah, herbronnen. Ja, ja, herbronnen. Reculé pour mieux sauter. Ja. En dan zal het rond 8, 9 april zijn, wanneer we een volgende podcast lanceren. Maar ja, we sluiten altijd af met een vaste rubriek. Wout, heb je overigens, lees jij nog Italiaanse boeken of zo? Of? Nee, totaal niet.
Soms, ja. Ja. Ik lees de kranten vooral. Ah, ja. Ja. De boeken, nee, omdat ik ook geen toegang heb tot Italiaans. Ik heb thuis Italiaanse boeken liggen nog, maar okay.
Goed, maar goed, wat La Gazzetta dello Sport is voor sport in Italië, is het boek Coachen met gezond verstand.
Daar gaan we weer.
Ja, ik moest een bruggetje maken. Ja. Is Coachen met gezond verstand natuurlijk het standaardwerk dat iedereen moet lezen in de...
Ik heb gehoord dat er binnenkort een
herdruk? Vertaalt,
in het Italiaans, klopt dat? Of?
Ja, de onderhandelingen zijn lopende.
Dan doen we langs deze weg geven we een duwtje in de rug. Want, zoals ook de vorige afleveringen, heeft de auteur van het meesterwerk, Coachen met gezond verstand, weer een quote klaar waarover jullie na het aanhoren van deze podcast nog 14 dagen kunnen reflecteren.
Als de resultaten van je team goed zijn, dan pak je de tekorten aan. In moeilijke tijden werk je op de sterke punten. Dat geeft vertrouwen.